In de protestantse kerk hier in Drachten lezen wij het kerkblad Gehende Wei. Dat is niet alleen voor protestants Drachten bestemd, maar Leeuwarden en Dokkum doen ook mee. Dat kerkblad komt, hangt een beetje van de tijd van het jaar af, om de 14 dagen en bijvoorbeeld in de vakantietijd om de 3 weken. Daar las ik al eventjes geleden een bijdrage van een zekere Jolanda Tuma. Zij is, zoals dat heet, ik had het nog nooit gehoord, vrijgevestigd geestelijk verzorgster. Hoe het ook zij, zij komt mensen tegen die, zoals zij zegt, niet meer verder kunnen en ook niet meer verder willen. Zowel jong als oud. De problemen van dat moment staan als een muur om hen heen. Alsof ze in een diepe put zijn beland en er niet meer uit kunnen komen. Tegenwoordig horen we veel over deze mensen en ook hoe anderen daarmee kunnen, willen of moeten omgaan. In ieder geval in die bijdrage van Jolanda Tuma trof mij deze zinnen. Als omstander ben je dan soms geneigd die mens uit die put te willen trekken. Maar dat gaat niet. Sterker nog, zoiets werkt meestal averechts. Hoe harder je trekt, hoe dieper zij zinken. Heel vreemd, maar het is zo. Het is heilzamer, zo is mijn ervaring, zegt Jolanda, om bij die mens in de put te gaan zitten. Niet te veel zeggen, maar gewoon aanwezig te zijn en het proberen samen uit te houden. Tot zover Jolanda Tuma. Kort daarvoor las ik iets dergelijks in een boek over pastores en pastorieën in Nederland. Diverse Friese pastorieën komen voorbij, maar ook pastorieën uit andere delen van het land, Zetten, het Gelderse Laren, noem maar op. Zelfs Nuenen, waar de ouders van Vincent van Gogh gewoond hebben, die worden daar ook ten tonele gevoerd. Maar het gaat me hierom, ik las daar een bijdrage over een predikant uit het verre verleden, namelijk dominee Balthazar Becker. Ik zei u al, hij is geboren in Metslawier in 1634 en hij is overleden in Amsterdam in 1698. Maar hij is begraven in Jelse. Onder de rook van Leeuwarden. Dat was vroeger Staten, Hinnema-Staten, en daar kwam hij nogal veel. Hij wilde in Jelsum begraven worden, en daar kunt u zijn graf nog altijd vinden, met een gedenkplaat. En in zijn geboorteplaats Metslawier, hoe kan het ook anders, daar staat een standbeeld. Welnu, deze dominee Balthazar Becker is bekend geworden door zijn boek De Betoverde Wereld. Wat is dat voor een soort boek? Heel kort en goed. Daarin stelde hij het toen wijdverbreide geloof in heksen, demonen, ja zelfs in de duivel als persoon, aan de kaak. Waarom? In die tijd waren heksenprocessen in de wereld van die tijd nog schering en inslag. En hij nam het daartegen op. Dat geloof in het bestaan van heksen, demonen en in de middeleeuwse voorstelling van de duivel, zo zegt Becker, is niets anders dan gevaarlijke waanzin die kan leiden tot massale hysterie en een ontspoorde rechtspleging waarvan tallozen en niet alleen vrouwen, maar ook mannen het slachtoffer zijn geworden. Deze opvatting van Becker leidde tot zijn schorsing door de provinciale synode te Alkmaar, maar de gemeente Amsterdam heeft zijn traktement altijd doorbetaald. En ik moet zeggen, van onze provincie Friesland moet worden gezegd dat heksenprocessen en dergelijke gruwelijkheden hier gelukkig nauwelijks voorkwamen, dankzij het optreden al van stadhouder Willem Lodewijk, u ook bekend als Usheid. Nu kunt u zeggen, wat heeft dit allemaal te maken met ons Bijbelgedeelte van vanmorgen? Over die rijke man en die arme Lazarus. En wat heeft Becker hiermee van doen? Ik las in dat boek over die pastores dit. In zijn pastoraat, en was tenslotte ook dominee, kwam hij mensen tegen die geobsedeerd waren door geestverschijningen. Of, zoals zij zelf zeiden, in de ban waren van de duivel of een andere boze geest, net zoals in de tijd van Jezus. In onze tijd overgezet, ze zaten diep in de ellende, in de put, hadden epileptische aanvallen en ook zaken die we ook nog in onze tijd tegenkomen. En zo ontmoette Becker een vrouw die leed aan deze waanvoorstellingen en zelfs aan die epileptische aanvallen. En die waanvoorstellingen waren haar niet uit het hoofd te praten. Voor haar gevoel brandde zij nu al in een soort van hel. Becker die ontdekte dat je juist niet tegen haar in moest praten. En zo haar positie af te doen, ach mevrouw, wat verbeeldt u zichzelf wel niet? Dat is allemaal waanvoorstellen waar u mee behept bent. Nee, dat deed hij niet. Wat deed hij? Hij besloot met haar in gedachten mee te gaan in haar diepste nood, oftewel diezelfde put waar Jolanda Tuma het over had. Hij besloot met haar in gedachten mee te gaan naar onderen. Een nederdaling ter helle, zoals onze geloofsbelijdenis dat onder woorden brengt aangaande Jezus Christus. Dat deed Becker met die vrouw ook. En in die situatie wees hij haar op die rijke man in de gelijkenis, die net zoals zij zich bevond op diezelfde plek, de hel. U hebt het zojuist in de schriftlezing vernomen. En daarbij wees hij er ook op dat die rijke man in die gelijkenis in zijn pijn toch nog mededogen kon opbrengen voor zijn familie. Zijn 5 broers in dit geval, iets waar die vrouw in haar lot geen enkel oog voor had. Ze keek totaal niet meer naar man en kinderen om. Is het juist niet het wezen van een hel of van die put? Is het geen wezenlijk kenmerk van de hel, beste mensen, dat er namelijk geen communicatie mogelijk is? Dat mensen volledig teruggeworpen worden op een totale eenzaamheid. Kenmerk van de hel, er is geen wezenlijke communicatie mogelijk met anderen, met familieleden, met vrienden, met bekenden, met gemeenteleden. Wat gebeurde er toen Becker haar daarop wees, dat ze geen enkel oog meer had voor haar omgeving? Zijn therapie gaat werken. Die vrouw wordt zich nu bewust van het feit dat er ook nog een wereld om haar heen was, in zonderheid haar gezin, voor wie zij verantwoordelijkheid droeg. En dat besef werd haar redding. En op zeker ogenblik was zij zelfs in staat om haar plaats in haar gezin weer in te nemen. Ze was verlost van haar waangedachten, doordat ze oog gekregen had, voordat ze er niet alleen op de wereld stond, ook niet op zichzelf was teruggeworpen, maar dat zij een verantwoordelijkheid en een taak had voor de naasten om haar heen. Kijk, gemeente, dit is pastoraat. En dat voor een predikant uit de 17e eeuw, die in Jelsum begraven ligt. Ik weet het, niet bij iedereen werkt het zo. Maar dit geval is wel werkelijk zo gebeurd. En nu gaan we nog even dieper kijken naar die gelijkenis van Jezus. In die gelijkenis van Jezus over de rijke man en de arme Lazarus gaat het voornamelijk over die rijke man. En horen wij van Lazarus heel weinig, behalve één ding. En daarin verschilt hij van die rijke man. Hij heeft een naam. Lazarus. De rijke man weten we niet hoe die heet. Maar die arme man heet Lazarus. Dat betekent, God helpt. In het Israëlitische geloof van die tijd geeft iemands naam zijn hele levensprogramma weer. Lazarus heeft een naam. En als je een naam hebt in het geloof dat ook ons geloof is, dan weet u dat die naam geschreven is in de palm van Gods hand. Lazarus weet zich geborgen bij God. In de gelijkenis wordt het weergegeven bij het zich bevinden aan Abrahams hart. Dat is zijn pre ten opzichte van die rijke man. Hij heeft een naam. Maar u hoort het gelijk dit. Gedurende Lazarus' leven heeft Lazarus weinig van Gods hulp te verwachten. Zijn leven is dat van een zwerver, een dakloze, een bedelaar. Maar dat wordt ruimschoots goed gemaakt wanneer hij komt te overlijden. Zo vertelt ons de schrift. Over een eventuele begrafenis van Lazarus wordt niet gesproken. Nee, bedelaars werden echt niet zo begraven met pracht en praal. Dat gebeurde niet. Maar er staat wel dat engelen hem wegdragen. Vanuit de eeuwigheid gezien heeft Lazarus wel terdege een pre. Hij vindt een plek aan het hart van aartsvader Abraham, de vader van alle gelovigen. Hoe mooi kun je het hebben? Dan lezen wij dat ook die rijke sterft. Hij wordt begraven. Heel belangrijk voor een mens, ook in die tijd, maar voor de mensen van nu net zo. Begraven of een crematieplechtigheid, dat doet er niet toe. Maar je brengt niet een hond naar het kerkhof, naar het crematorium. Het gaat om een echt mens, over wie ook nog even gesproken wordt bij diens uitvaart. Zo doen we dat toch? De schrift zegt het er niet bij, maar neemt u maar van mij aan, die rijke man wordt begraven met de nodige pracht en praal. Kijk, wat een mens in het aardse leven aan moois toekomt, overkomt dus ook die rijke man. Maar dan lezen we dat het mooie wel voorbij is. Zijn lot is haast nog erger dan dat van Lazarus tijdens diens aardse bestaan. De rollen zijn volledig omgedraaid. Ik geef daar een beetje mijn eigen uitleg bij, maar ik sta op dit punt niet alleen. Ik heb er meer over gelezen toen ik deze preek maakte. Dat is deze. Ik vermoed namelijk dat Lazarus diezelfde is als die rijke man, maar dan diens spiegelbeeld. Een ego en een alter ego. Zwei zielen in einem Brust. Twee zielen in één persoon. De rijke namelijk is zich niet bewust dat hij ook die twee zielen heeft. Of beter gezegd, hij wil zich daar niet bewust van zijn. zou hij geweten hebben dat hij ook een andere zijde heeft, een zijde van armoede en leegheid, dan had hij geweten dat zijn rijkdom in wezen zijn echte armoede is. Zijn leven van feesten, waarbij hij zelf, neemt u dat maar van mij aan, waarbij hij zelf zijn rijke gasten uitkiest, zijn teren op het bestaan van anderen die het minder getroffen hebben dan hij zelf, en het zich niet bekommeren om de wereld om hem heen. Beste mensen, dat zijn allemaal weerspiegelingen van de leegte en de dorheid van zijn eigen leven, die door zoveel mogelijke weelde moeten worden verbloemd. Ook al lijkt hij levend, gezien vanuit de eeuwigheid, gezien vanuit het koninkrijk van God, is hij dood. En ligt hij daar te branden in de hel van zijn egoïsme en kortzichtigheid. Hij onderkent niet zijn eigen armoede, zijn broosheid, zijn eenzaamheid, waardoor hij, net zoals ieder ander, aangewezen is op gemeenschap. Gemeenschap van andere mensen, op hun liefde en op hun betrokkenheid met hem. Maar die anderen kregen daar geen kans toe. Zoekt hij, waar we in onze tijd veel over horen, niet de verbinding, het besef dat je niet alleen bent, maar dat je bent opgenomen in een groter geheel, een gemeenschap, een kerkgenootschap? Kijk, dat zou zijn rijkdom moeten zijn. Maar het is wel een hele andere rijkdom dan die van eerst. Dit is de rijkdom van het je geborgen weten zijn bij God. En wat hier in onze gelijkenis zo mooi weergegeven van het je bevinden aan Abrahams hart. In de vroegere Bijbelvertaling van 1951, en die zal u ook wel bekend zijn, bestaat namelijk Abrahams schoot. Eerlijk gezegd vind ik dat nog mooier. Het geeft nog meer de geborgenheid weer, waarnaar mensen zeker in deze tijd zo naar verlangen. Het hartstochtelijk zoeken naar verbinding, naar gemeenschap. Misschien zelfs om een keer ook worden tegengesproken en op je nummer te worden gezet. Dat hebben mensen allemaal, ook ik, allemaal nodig. Niet meer leven in je eigen bubbel, maar weten opgenomen te zijn in de kring van mensen die ook weet hebben van Gods vaderliefde. Er wordt veel geklaagd over de leegheid, de zinloosheid, het met jezelf overhoop liggen in onze cultuur. Dan zou u nu denken, als u al die beelden voor de televisie zag, van het enthousiasme en dat gehos en gespring van mensen, bijvoorbeeld tijdens carnaval, maar ook bij allerlei andere feesten. Want er wordt echt van alles georganiseerd om mensen het maar naar de zin te maken. Festivals, straatfeesten, sportevenementen, u kunt het zo gek niet bedenken. De drank of nog andere genotmiddelen vloeien over en worden gretig verorberd. Maar blijkbaar helpt dat niet voldoende, of beter, al dat moois geeft maar even het plezier en de afleiding waar de deelnemers op uit zijn. Maar de onlustvoeders die ze hebben, die laten zich echt niet wegpoetsen. Die komen straks met terugwerkende kracht gerust weer op hun bord. Alleen dit helpt, dat mensen hun ongemakken bereid zijn om die met elkaar te delen. Dat ze daar geen geheim van maken. En wat is dan vaak de ontdekking? Dat ze niet de enigen zijn die worstelen met het leven. Maar dan hebt u wel een gemeenschap nodig. Dan hebt u levende mensen om u heen nodig die andermans nood weten te peilen, die met hen de diepte ingaan, zoals dominee Balthasar Becker deed en ook de Jolanda Tuma suggereert. Concreet betekent dit gewoon: weet elkaars verhaal aan te horen en weet ook naar elkaar te luisteren als dat nodig is. Dan weten mensen ook weer hoe belangrijk het is om te leven, niet in je eigen bubbel, maar in een groter verband. En of dat nu een gezin is, een kerkgenootschap of een vriendenclub, dat doet er niet toe. Als mensen maar, dus ook u, uw verhaal maar kwijt kunt. Dat u in uw hart laat kijken. Deze dingen maken juist uw leven draaglijk, ondanks alles. Amen.